Goedemorgen allemaal. Kijk, er komen nog wel mensen binnenlopen. Ik moest van de week nog wel een paar keer denken aan de preek van Elsa van vorige week. Dat we hier stonden als drie generaties. En het deed me zo beseffen dat we met elkaar, jong tot oud, ja, de kerk van God zijn. Zijn gemeente, zijn bruid, en dat doen we samen. En dat ik als veertiger naar boven mag kijken en mensen als een voorbeeld mag zien voor mij die mij ook leren. En ook al wat mag doorgeven aan de generatie die al na mij komt. En ik moest zo denken, je zou maar 80 zijn en God gaat je nog een keer roepen voor een redelijke taak. We hadden hier een aantal 80ers in de gemeente, toch? Kunnen die nog even hun hand opsteken? Daar heb ik er één, daar heb ik er één, daar heb ik er twee. En Eteline, ja, die zit hier nu even niet. Dus, maar kunnen jullie het voorstellen dat je 80 bent en dan opeens word je nog even geroepen om het doel van je leven te gaan uitvoeren? Dat je een volk zomaar vanuit Egypte weg moet brengen richting het beloofde land. Of dat je zelfs 85 bent. En over die persoon gaan we het vandaag hebben, Caleb. En dat jij zegt, ja, maar God heeft mij nog iets beloofd. God heeft mij een berg beloofd. En die moet ik hebben. Het is mijn berg, mijn beloofd, ik ga dat doen. Hoe oud je ook bent of hoe jong, het maakt niet uit. Als jij je vertrouwen en je geloof maar volledig op God stelt. Ik ga jullie meenemen door deze geschiedenis van Caleb. Daar zit een wat negatiever klankje aan in het begin, maar op het eind is het een heel mooi stuk van wat Caleb wil doen en doet. God heeft beloofd aan het volk, als ze daar staan bij het beloofde land in Deuteronomium 1 vers 20 tot 21... Jullie zijn het van mij inmiddels een beetje gewend. Er gaan veel teksten heen en weer. Maar dat gaat daar heel goed lukken. Deuteronomium 1 vers 20, daar staat het volgende. Toen zei ik, dat is Mozes tegen u, u bent nu het bergland van de Amorieten genaderd dat de Heere onze God ons zal geven. Zij waren hier ongeveer 1,5 jaar of zoiets uit Egypte getrokken. Een tijd bij de berg geweest, de wet gekregen. En toen had God gezegd, en nu is het tijd om je beloofde land in te gaan nemen. Dus ze waren, als je de kaart van Israël voor je ziet, en die schuine zuidelijke ondergrens ziet, ergens aan de onderkant uitgekomen bij Kadesh Barnea. Al na 1,5 jaar, zoiets. En dan lezen we verder. Hij is het die u dat land schenkt. Wel nu, trek verder en neem het in bezit, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft opgedragen. Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Nou, dat moet toch mooi zijn, makkelijk. Je hebt al een tijd echt prachtige wonderen van God gezien. De grootste dingen van God, die heeft hij voor je ogen laten zien. Elke dag zie je de wolkolom en de vuurkolom. Dan ga je dat dus doen. Dat is dan wel logisch. Want je weet, als God iets van je vraagt, dan is dat goed. God vraagt geen ellende van je. God vraagt en wil aan jou mooie en goede dingen geven. Het wil niet zeggen dat het dan standaard allemaal heel makkelijk is. Dat niet. Maar als God iets vraagt, dan mag u ervan uitgaan dat het goed is. Dat er een zegen in zit. Hij was het die ook voor het volk Israël, dat lezen we in Deuteronomium 1 vers 33 staat, die u voorging op uw weg om een plaats voor u te zoeken waar u uw kamp kon opslaan en u 's nachts met een vuur en overdag met de wolk de weg wees die u moest gaan. God gaat je voor als hij jou iets geeft. Dan heeft hij dat gezien, dan weet hij wat daar is en dan weet hij wat je nodig heeft. En dan weet hij ook aan wie hij dat vraagt. Ja, ik hoor het zelf ook, maar mag hij wat aan doen? Kim Lager, gaat het zo goed? Hoor je hem beter? Oké, ook goed. Even kijken. God gaat je dus voor en hij kent jou. Hij weet wat je nodig hebt en hij weet wat hij van jou vraagt. Hij is ook altijd bij je en heeft je altijd geleid, waar die vuur en wolkenlom voor staan. En hij heeft je ook steeds verzorgd. Dat heb je gezien. En hij beschermt je. En hij wijst je de weg die je moet gaan. Het is een weg die jij moet gaan omdat dat bij jouw leven past. Het is toch makkelijk, is toch logisch. En dan sta je daar als volk en dan denk je van nou, we hebben alles gezien. God heeft gewijst en beschermd. Dan gaan we dat doen. Maar dan komt het volk op een iets, ja, je zou zeggen bijna een briljant idee. Ze komen op het idee, in Deuteronomium 1 vers 22 daar staat. Toen bent u allemaal bij me gekomen en u zei, we willen mannen vooruitsturen om het land te verkennen. Dan kunnen zij ons verslag uitbrengen en ons vertellen welke route we moeten nemen en langs welke steden we komen. Nou, het volgende vers in 23, dan zegt Mozes, ik vond dat een goed voorstel en koos 12 mannen uit, 1 per stam. Nou, niks mis mee zou je zeggen. Je komt daar, het is toch allemaal helemaal onbekend. Je weet niet wat je, waar je tegenaan gaat lopen. Nou, dat gaan we dus even verkennen. Dat is een goed plan. Mozes vond dat ook een goed plan. En zelfs als je zou lezen in Numeri 13 vers 1, zou je nog op het idee kunnen komen dat God dit zelfs ook nog een mooi plan vindt. Daar staat de Heer in Numeri 13 vers 1, de Heer zei tegen Mozes, stuur een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam 1 man, 1 familiehoofd. Zelfs God lijkt dit een goed idee te vinden. Maar als je hier wat uitleggers, zowel Joodse als christelijke uitleggers, grote rabbies ook uit de middeleeuwen, en ook grote christelijke uitleggers hebben gezegd, vermoedelijk is het gegaan wat Mozes beschrijft. Het volk komt bij hem. Mozes vindt het een goed idee. En God staat het toe. Maar ten diepste, wat is dit? Het verkennen. God geeft iets. God zegt, dit is jouw plan, dit is jouw doel. Wat is dit als je het gaat verkennen? Ja, want dan kunnen we kijken wat we tegen gaan komen. En dan, ja, dan kunnen we daar een plan op maken. Dat is helemaal niet jouw taak. Als God zegt, ga, dan is het alleen maar dat jij gaat. Dan gaan we dat niet even uitlopen pluizen van wat zou er nog zijn en wat heb ik dan allemaal nodig. Dan ga je. Het sturen van de verkenners is ten diepste wantrouwen van het volk ten opzichte van God dat het goed is. Want we zien het daarna ook gewoon echt niet goed gaan. Als zij het land ingaan dan weten we, Mozes stuurt 12 verspieders. 2 kennen we bij naam. En trouwens de rest kennen we ook bij naam. Die kan je verder lezen in nummerie. Maar 2 spelen daarna in de Bijbel nog een rol. De rest niet meer. 2, Caleb en Joshua, die zien goede dingen. Die zien als het land doorgaan goede dingen. Die andere verkenners ook. Als zij het land ingaan en weer terugkomen na 40 dagen... Dan staat er in Numeri 13 vers 27 en 28 het volgende. Ze brengen dan verslag aan uit. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Ze hadden een groot tros druiven mee. Dus het land wat God had beloofd was inderdaad heel goed. En dat vertelden de verspieders. En dan volgt er dat ontzettend vervelende woordje. Maar. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. Enakieten, dat waren reuzen. En als je Deuteronomium 1 erbij legt, dan hebben ze het zelfs over hemelhoge versterkingen. Ja, ze hebben hele mooie dingen gezien, die 10. Maar ook, ja, ze waren ook gewoon bang geworden. Ja, dit is wel het beloofde land, het is wel heel goed, maar. Altijd het maar van het ongeloof. Het niet vertrouwen op God. Nu heeft u iets gegeven, maar nu is het moeilijk. Nu is het lastig. Nu kost het toewijding. Nu kost het discipline, nu kost het hem stap voor stap volgen. Ja, maar dat vind ik moeilijk. Dat gaan we niet doen. En we lezen zelfs verder, want ze beginnen in een soort paniekstand te komen in Numeri 13 vers 31. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. Nou, dat zou toch makkelijk zijn, want als ze verslonden zijn, zijn ze niet meer, kan je zo naar binnen. Dus het verhaal klopt niet. En dan gaan ze verder. En alle mensen die we er hebben gezien waren uitzonderlijk lang. Waren vooral de Enakieten. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Dus ze zijn bang en ze vertellen hele enge dingen. Het komt helemaal niet dat ze een route hebben bedacht hoe ze het land gaan veroveren. Ze komen in een paniekstand. Je hebt een belofte en je ziet dat het moeilijk wordt en je ziet alleen maar de problemen. En want het verslindt zijn inwoners en we zijn zelfs nog in vers 33, vergeleken bij dat volk van reuzen, voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. Klein, heel erg klein. En dan ook nog dat stukje erachter. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. We weten uit Jozua 1, in het begin van Jozua, dat dit niet waar is. Want als ze uiteindelijk na 40 jaar wel het land innemen, en er alsnog twee man het land mogen gaan verspieden op roep van God, dan komen ze bij een vrouw die zegt, 40 jaar geleden waren wij helemaal al aan bibberen voor jullie. Waren we al bang. God had het volk, wat die volk die er woonde, bang al gemaakt. Dus ja, het was helemaal voorbereid, 40 jaar voordat ze uiteindelijk het land innamen. Voor deze generatie die op dat moment bij het land staan. En dan komen Caleb en Jozua. In Numeri 13 vers 30 zeggen zij, Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dit volk makkelijk aan. Of als je ietsje verder zou lezen in Numeri 14 vers 6 tot 9, daar zeggen ze nog iets mooiers. Daar zeggen ze, Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en ze zeiden tegen Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedsgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorselen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Dit is geloof. Dit is geloof dat spreekt en weet dat God erbij is. Die weet van dit gaat lukken, want God is aan onze kant. En die eigenlijk in die zin, ja, zou je bijna kunnen zeggen dat Jozua en Caleb, ja, een beetje het zielig vinden voor die bevolking, omdat zij niemand hebben die aan hun kant staat. God is erbij en God zegent en God zal helpen. Daarin roepen ze hen op, ga nou mee. Ga nou mee en neem Gods belofte in, want God is erbij. Maar dat geloof klinkt in de oren van die andere mensen ja, als bijna echt iets heel ergs. Want het vers daarna willen ze zelfs Caleb en Jozua stenigen. Zo heeft ongeloof en angst van het volk meester gemaakt. En wat gaat er dan uiteindelijk nu verder gebeuren? In Numeri 14 vers 1 tot 3 lezen we, hierop barstte het volk in tranen uit, heel de nacht doorklonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Dit is wat angst en paniek doet. Je raakt je blik helemaal kwijt en je denkt dat het verleden beter is. Je gaat iedereen de schuld geven van jouw dingen die je voor je ziet, want de paniek en de angst hebben van je meester gemaakt. Als je dat herkent, weet je dat het niet... Ja, doe er wat aan. Ga ermee naar God. Maar echt geloof geeft rust en zekerheid dat de onmogelijke dingen goed kunnen worden. Maar deze houding van het volk heeft een dramatisch gevolg. In Deuteronomium 1, vers 37 lezen we het volgende. Daar zegt Mozes, door uw schuld werd de Heer ook kwaad op mij. Ook jij mag het land niet in. Dit ongeloof van het volk, en eigenlijk ook de toestemming die Mozes eraan gaf, om het aan de Heer te gaan vragen of het een goed idee was, zorgde ervoor dat Mozes, dit is een van de twee redenen, niet het beloofde land in mocht. Hij vertrouwde niet en de hele volk vertrouwde niet en hij had het volk ook daar onvoldoende in opgebouwd. Dus Mozes mocht het land niet in. Een ander gevolg van het niet vertrouwen op God door die verspieders lezen we in Numeri 14, vers 36 en 37. De mannen die Mozes erop uit hadden gestuurd, had om het land te verkennen en die na hun terugkeer het volk tot geklaag hadden aangezet door allerlei ongunstigs over het land te vertellen, die mannen stierven in de buurt van het heiligdom ten gevolge van een plaag, omdat ze het land in een kwaad daglicht hadden gesteld. Dit was de reden. Dit was Gods land. Dit was Gods beloofde land aan die mensen. Maar die verspieders hadden die belofte in een kwaad daglicht gezet. En God zegt, nu is het klaar. Jullie mogen niet en jullie zullen sterven. De belofte is niet waargemaakt. Een belofte van God wordt alleen waar als je er samen met God aan werkt. Dat kan niet God alleen, dat kan jij niet alleen. Dat moet samen. We moeten samenwerken. En God geeft richting... Ook aan ons als gemeente, maar wij mogen meewerken. En niet alleen de verspieders gaan dood. Ik ga een iets langer stukje voorlezen uit Numeri 14, vers 28. Zeg hun dit, dit zegt God tegen Mozes. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, ik zal zeker met jullie doen wat ik jullie heb horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van alle die ingeschreven zijn, alle van 20 jaar en ouder. Niemand uitgezonderd, omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben. Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je erin zou wonen niet binnengaan. Met uitzondering van Caleb, de zoon van Jefunne, en Joshua, de zoon van Nun. Jullie kinderen die volgens jullie zouden worden buitgemaakt, zal ik er wel brengen. Zij zullen het land dat jullie versmaad hebben leren kennen. Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen. En je kinderen zullen 40 jaar lang door de woestijn ronddolen om te boeten voor je ontrouw, tot jullie lijken in de woestijn vergaan zijn. 40 dagen hebben jullie het land verkend, 40 jaar zul je voor je schuld boeten doen, 1 jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek. Ik, de Heer, zweer dat ik zo zal handelen met heel dit verdorven volk dat tegen mij heeft samen gespannen. 40 jaar door de woestijn was er niet voor, zoals ik wel eens heb horen uitleggen, om Egypte uit dat volk te krijgen. Ze waren uit Egypte en dan was de uitlegging voor die 40 jaar, het volk, Egypte, de slavenmentaliteit, moest er nog uit. Nee, 40 jaar had maar één reden. Het was een straf van God, omdat ze God niet vertrouwd hadden. 40 jaar, zodat die generatie die de verantwoording had moeten nemen er niet meer zou zijn. Alleen de mensen onder de 20 zouden blijven leven. Alleen die. Dus als ze 40 jaar later zijn, zijn de oudste mensen die voor dat land staan, zijn 60. Plus 2 oudjes, Joshua en Caleb. Want die zouden wel blijven leven. De rest ging allemaal dood. Het is een harde boodschap en les en iets waarop wij mogen leren. God zal je niet dood laten gaan, dat weet ik. Maar als je een belofte klaar hebt, als God jou iets wijst omdat hij dat zo fijn vindt om aan jou te geven, neem het in bezit. 40 jaar tot iedereen dood is. En daarna, ja, waren ze in paniek en vinden ze het niet goed en denken, oh, nu gaan we het maar weer herstellen. Dat doen wij als mensen ook wel eens als we merken dat de timing voorbij is. Want aan een belofte en dat waarmaken zit vaak ook nog een timing. Dat God zegt, nu is het de tijd om dat te gaan doen. En dan moet je dat ook gaan doen. Niet over 3 jaar pas, maar nu. En als ze merken dat ze beloofde landen in mogen, proberen ze het wel op eigen kracht. Deuteronomium 1, vers 41 staat dan dat ze gaan proberen, u kunt het achter me lezen, op eigen kracht pakken ze de wapens op en willen ze het land ingaan. En gaan ze ook vechten. Dat is de eerste keer dat het volk het land intrekt. En het gaat hopeloos mis, omdat God er niet bij is. Het gaat echt helemaal mis. En ze worden, ze krijgen een enorme slag geleverd. Dat ze, ja, er gaan veel mensen dood, ze worden uit het land gejaagd. En ja, uiteindelijk staat er eigenlijk iets heel krachtigs over in Numeri 14, vers 45. Sorry dat ik zo heen en weer ga, maar die verhalen, ja, het was praktischer geweest als God dat in 1 hoofdstuk had gezet. Daar kan ik ook niks aan doen. Even kijken, dat staat. Ja. Ja, sorry, het staat in Deuteronomium 2, vers 1 staat dat. Ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer ingetrokken. In de richting van de Rode Zee, zoals de Heer mij had opgedragen. Jarenlang trokken we om het Seïrgebergte heen. 40 jaar, even nadenken. 40 jaar. Zie je dat volk gaan in rondjes. In rondjes. En in rondjes. En er komen steeds minder oude mensen. 40 jaar lang ga je rondjes lopen. Ik zou zeggen, als God iets zegt, doe het meteen. Maar gelukkig, dit was dan het negatieve deel, dus dat hebben we gehad. Maar nu, mensen zeggen wel eens maar God kan het ook zeggen. Deuteronomium 1, vers 38. Maar je rechterhand Jozua, de zoon van Nun, zal het wel binnengaan. Bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het land aan Israël in bezit geven. En jullie kinderen die volgens jullie buitgemaakt zouden worden, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad, mogen dat land ook binnengaan. Nou, onder de 20 ben je blijkbaar nog niet bewust van goed en kwaad. Kwaad, zegt de Bijbel hier. Nou, dan weten we dat ook. Daarom hebben we een gegeven moment. Nou, het zegt de Bijbel. En maar, uiteindelijk zegt God, er is hoop. Er komt hoop. Ook al gaat dit huidige volk niet het land binnen, maar ik heb een leider voor jullie. Caleb wordt ook beloond. En het jonge volk, de nieuwe jonge generatie, die mag wel. Jullie lopen een generatie vertraging op. Maar jullie komen er wel. Zo werkt het ook voor de kerk. Soms is er vertraging in het plan wat de kerk in een land moet bereiken of in een stad. Maar God gaat altijd door, want het is zijn plan. Het is zijn doel. En als hij daar een omweg voor moet nemen, dan is dat maar zo. Maar hij heeft een plan en doel voor ogen en zal daarvoor met mensen samenwerken die dat willen. En de vraag is of wij willen samenwerken als hij iets aan ons geeft. En we zien hier wel nog een hele goede rol van Mozes. Dat lezen we in Numeri 14. Laten we even terug. Numeri 14, vers 17. Daar doet Mozes iets wat hij wel eens vaker heeft gedaan. Dan gaat hij God herinneren aan iets. Daar staat: laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd,
De Heer is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft. Nou, dat hebben we kunnen zien. En roept hij de kinderen voor de zonde van hun ouders ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken van Egypte af tot hier toe. Mozes pleit op Gods vergeving en genade. Dat is Gods heerlijkheid en kracht. Hij zegt, ja maar God, toen u zichzelf, want in Exodus lees je geschiedenis, dan wil Mozes Gods heerlijkheid en grootheid zien. En dan zegt God dit stukje, dat hij geduldig is, trouw, schuld en misdaad vergeeft. Dat hoort bij God. Dat is een onderdeel van zijn heerlijkheid. En daar pleit Mozes op. En op basis daarvan lezen we dat God het volk vergeeft. Mozes doet hier iets heel goeds en herinnert God aan iets wat hij zelf heeft gezegd. En op basis daarvan mogen ze, komt dat maar, Gods maar, van dat hij toch doorgaat, dat er altijd een weg is, komt weer naar boven. En dan gaan we ons blik richten op Caleb en Jozua. De twee verspieders die een goed getuigenis van het land hebben gegeven en ook een lesje gaven in vertrouw nou op God om die belofte waar te maken en het land in te nemen. Helemaal in het begin lezen we dat Jozua nog geen Jozua heette. Hij heette eerst Hosea. Hosea betekent redder. Jozua betekent God is je redder. En Mozes geeft die naam aan Jozua. En hij zegt daarmee eigenlijk in een plaatje, je hebt erop vertrouwd dat je redder bent. Maar jij moet niet de redder zijn. God is je redder. En geeft hem die naam. De naam Jozua, eigenlijk de naam Jezus. God is je redder. En daarmee is hij een beeld van Jezus die zijn volk, het beloofde land, mee inneemt. Caleb heeft een beetje een bijzondere uitleg en Caleb betekent hond. En ik van, nou, daar kan ik er toch weinig geestelijks van maken. Maar ik zat wat heen en weer te appen met Jan en die kent tenminste goed Hebreeuws, ik niet. Maar die naam mag je ook, dat met benamingen, ook uit elkaar trekken. Dan heet die Caleb. Die B, dat wij hebben een B, maar zij hebben een V, hetzelfde. Caleb, en dat betekent met heel je hart. En dat is precies wat Caleb was. Die vertrouwde volledig op God. Dat getuigt God ook later van hem. En dan kan je er eigenlijk iets heel moois van maken in het Nederlands. Dat hij eigenlijk ten opzichte van God hondstrouw was. Hij echt. Van ik hou vast en ik ben zo trouw aan God. Dat was Caleb. En is dat niet een prachtig beeld van hoe wij moeten zijn? Wij als mens, als een Caleb en Jozua, wij samen zullen het land ingaan. Jezus en wij samen, dat is het bedoeld. En dat zien we als plaatje ja, hier ontstaan. En we hebben al gelezen in nummerie 14 vers 6 tot 9, dat ze proberen het volk weer bij hun op God te richten. Dus ze scheuren hun kleren en ze zeggen in nummerie 14 vers 6 tot 9, het land is buitengewoon goed en wij zullen het wel veroveren omdat God bij ons is. Dat proberen ze het dat volk duidelijk te maken, deze twee helden. Want als God bij je is, dan kan je elk probleem echt aan. Het is niet altijd makkelijk, maar het kan wel. En het gevolg van deze prachtige houding van Caleb en Jozua is dat Jozua de nieuwe leider van het volk Israël wordt. Mozes moet hem opleiden, want Jozua zal het volk het land geven. Als militair leider en als leider van het volk zal hij hun meenemen. En Caleb zal wel een land krijgen. Caleb zal zijn eigen stukje land krijgen. Specifiek omdat hij op God heeft vertrouwd. Er staat in Deuteronomium 1 vers 36, staat er, even gauw bijpakken, alleen Caleb, de zoon van Jefunne, zal het zien, zal het land zien. Aan hem en zijn zonen zal ik het gebied geven dat hij betreden heeft, want hij bleef volledig op de Heer vertrouwen. Moet je eens voorstellen dat God dit later van jou zegt in de hemel. Jij bleef volledig op mij vertrouwen. Dat is toch een getuigenis daar. Geweldig. Numeri 14, vers 24 zegt God over zijn dienaar. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is. Er was zo'n andere geest en houding in Caleb. Hij vertrouwde God blind. Een van de familiehoofden van het volk Israël was gelukkig wel iemand. Een man van geloof en een man van vertrouwen. En God zegt, God belooft hier in Numeri, voor die 40 jaar, jij zal dat land wat je hebt gezien, dat bergland, krijgen. Maar jij hebt op mij vertrouwd. En nu gaan we in één keer van ja, deze drama dag in dit volk, dat ze uiteindelijk niet het land in mogen, 45 jaar naar voren. De hele, nou dat rondstruinen in de woestijn en doodgaan slaan we allemaal over. En ze zijn al in het land. We komen uit bij Jozua. Jozua heeft al 5 jaar lang samen met het volk gevochten en grote gebieden van het land, nog lang niet alles, maar wel echt al stukken veroverd op de volken die daar waren. En Jozua voelt zo langzamerhand zijn einde naderen en gaat het land verdelen. Dat was al door Mozes aan hem verteld hoe hij dat moest verdelen. En hij ging het nu onder de stammen verdelen. En we komen zo aan in Jozua 14. En dan heb ik volgens mij het hele stuk er even op. Ik ga het gewoon even lezen in Jozua 14, vers 6. Enkele mannen van de stam Juda wenden zich tot Jozua in Gilgal. Eén van hen was Caleb, de zoon van de Keniziet Jefune. Hij zei tegen Jozua, u weet wat de Heer aan Mozes de godsman in Kades Barnea over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes de diener van de Heer maar van Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. En bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joeg ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. Mozes beloofde me toen, omdat je op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die je hebt betreden voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Welnu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij heeft beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte liet doen toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. Maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Even denken, 85 jaar. Gewoon nog even een robbertje vechten met reuzen. Even, ik vind dat zo mooi. Dit doet vertrouwen op God met je. Dat heeft effect op wie jij bent, ook lichamelijk. En dan staat er in vers 12, geef mij dus dit bergland. Deze berg, die is van mij. En die zal ik krijgen, want God heeft het mij beloofd. Hij weet waarom hij ook die belofte zal krijgen. Hij weet ook van zichzelf dat hij iemand van vertrouwen en geloof in God is. Er staat namelijk in vers 8 dat hij weet van zichzelf dat hij volledig vertrouwd heeft op God. En ook zo'n heel klein woordje zegt hij, mijn God. Het was niet de God van het volk. Het was zijn persoonlijke God. Het was zijn God. Niet de God van het volk van Israël of van mijn voorouders, maar mijn God. We moeten, God kan niet de God zijn die toevallig, ja, die, waar je familieleden in gelooft. Of de kerk waar je komt. Nee, het moet jouw God zijn. Jij moet zelfstandig zelf een persoonlijk een relatie hebben met God. Het moet jouw God zijn. Ja, en wat ik al zei, het is zo waanzinnig mooi om te lezen. Dan ben je 85 en dan ben je nog zo sterk. Het is niet dat Caleb hier even geen zicht hebt op de problemen die hem tegemoet gaan komen. Want hij zegt wel, u hebt toen toch gehoord dat de Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Hij weet heus wel van de problemen in want hij heeft het zelf gezien. Grote reuzen van de voortijd. Maar als de Heer erbij is, zegt hij in vers 12, dan komt alles goed. Hij weet zeker. God belooft, hij is erbij. En daarom lezen we ook in Jozua 15, vers 13 en 14. Jozua wees, zoals de Heer hem had opgedragen, een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jefune. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kiriat Arba heette, naar Arba, de zoon van Enak. De vader van Enak. Caleb verdreef er de drie zonen van Enak. En dan ga ik mijn best doen. Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens trok hij op tegen Debir, dat toen nog Kiriat Sefer heette. Zo deed hij dat gewoon. Hij trok op, versloeg er drie reuzen. En dus de belofte was voor hem. En we lezen verder, als je het verhaal verder zou lezen, ook zijn kinderen delen in die belofte. Geloof is ook, als je dat voorleeft, heeft dat effect op de generaties na je. Dat is de bedoeling. Het geloof wat de ouderen hebben, laat ze zien aan de generaties onder hen. En dat heeft effect. Het komt dus op orde. Het komt goed. Caleb wist zeker, het gaat goed komen. En het komt ook goed en dat is heel erg mooi. En eigenlijk lezen we in Jozua 14 vers 15 staat zo'n mooi klein eindzinnetje. Hiermee eindigde de oorlog. Dat was na dat verhaal van dat Caleb Hebron veroverde. Daarmee stopte voor die tijd oorlog en was er vrede in het land. Dat is ook wat je doet. Er komt vrede en rust omdat je vertrouwt op God. Bergen. Over het algemeen zie ik bergen eigenlijk altijd voor mij als wel iets wat wel, ja, is niet per se in de Bijbel, wat altijd staat voor een hele leuke zegening of zo. Maar het lijkt wel in dit verhaal alsof die bergen staan voor wel voor een zegening, alleen verpakt in een niet zo'n aantrekkelijk cadeaupapiertje. Het is echt een zegen, de belofte van God, er is alleen wat mee, er zijn reuzen, er is tegenstand om die belofte in bezit te gaan nemen. En daar moeten wij samenwerken met God. Bergen zijn dus eigenlijk Gods zegeningen in wat moeilijkheden verpakt. Maar als je er naartoe gaat en als je daarin Gods belofte neemt, dan komt Gods zegen echt naar je toe. En zo is het ook een beetje, denk ik, hoe Caleb er naartoe gekeken heeft. Kijken wij naar dingen in ons leven als alleen problemen? Of zien we, net zoals Caleb, de belofte erin? En zeggen we, geef mij deze berg. Deze heeft God beloofd, niet makkelijk, maar die is van mij. Er komt niemand anders aan. Dit is mijn plek. Kijken we er zo naartoe? Of kijken we er, zoals de tien verspieders naar keken, van, oh, spannend, dat gaan we even niet doen. Zie problemen en die bergen als situaties waarin je later kan vertellen over dat God daar die grote wonderen en tekenen heeft gedaan. Dat God daar in zijn almacht heeft geholpen, jou bij heeft gestaan en je die berg heeft laten veroveren. En zie het als de kans om juist in die moeilijkheden, daar ligt de groei. Niet, zeg maar, wegtrekken. Maar juist er dwars doorheen. Als wij een probleem of een berg zien, of als wij God horen zeggen dat je iets moet gaan doen en je denkt van, oh, dat is zo moeilijk. Ga aan de slag, als het Gods tijd is. En overwin dat probleem. Daar is echte groei te behalen. In je geloof, in je hele leven en in je karakter. Ga niet weg daarvan, draai niet om, want dan ga je zeker weten in cirkeltjes lopen. Heel erg lang, dat hebben we gezien. Maar neem de belofte van God in bezit en ga niet daarvan weg. Met God erbij kan je elk probleem aan. We weten, er staat met mij erbij, zegt God in de psalmen, ren je op een leger af, spring je over een muur. Dat is wat Caleb heeft meegemaakt. Die is gewoon, hoppa, zo naar het leger, de berg opgegaan en heeft Hebron overwonnen. Probeer te zien wat God ziet en te doen wat Hij van je vraagt. Als God jou een beeld heeft gegeven voor je leven of een plan voor je leven. Vraag hem steeds wanneer je de stappen moet zetten. Volg zijn timing. Cruciaal. Hij zal je op het juiste moment de juiste dingen, de juiste mensen, de juiste omstandigheden laten ontmoeten. Maar volg hem dan ook volledig en geheel. We mogen van God grote dingen vragen en groot dromen, maar dan moeten we daarna ook hem volledig vertrouwen. Ik ga afronden met een iets ouder lied. Ik dacht dat het ik zong dat vroeger in de vergadering waar ik ben opgegroeid en ik dacht dat het een liedje was uit de vergadering. Het bleek een kerkelijk gezang te zijn en daar staat dit. Nooit kan het geloof, het is een beetje oude taal, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Oud-Nederlands van zeker, stellig. Dit gaat echt gebeuren. Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dus als God iets aan je vraagt, heb deze houding. Geef mij mijn berg. Goede zondag.